Goedenavond allemaal. Fijn om hier te zijn en dit mannen-event met elkaar te beleven. Het is natuurlijk vrijdag, waarschijnlijk hebben de meesten een werkweek gehad of in ieder geval een aantal dagen misschien gewerkt of een drukke dag. Maar we gaan er toch op vertrouwen dat God ons vanavond gaat helpen. Mijn naam is Leander, ik ben 37 jaar. Job, die hier net stond, is een van mijn naaste collega's. Ik zit in hetzelfde team als hij bij Hebron Missie in Amerongen. We werken al 4 jaar eigenlijk heel nauw samen met nog wat andere mensen. En hopelijk nog vele jaren. Ik werk in het dagelijks leven in de Bijbelschool. Ik ben daar eigenlijk Bijbelschooldocent, werk met jonge mensen. En daarnaast spreek ik ook wel veel op in diensten op zondag en op andere plekken om het woord van God te brengen. Dat is denk ik de roeping die God mij geeft om het woord uit te dragen. Ik vind het wel heel mooi om dat ook specifiek op een mannenavond te doen. Ik had hier heel makkelijk zelf kunnen zitten. Ik ben ook altijd vaak heen gegaan. Ik ga er soms nog heen als ik tijd heb. Omdat het gewoon mooi is om eventjes echt uit de hectiek te stappen. En na te denken over het doel van je leven. Ik kan ook echt zeggen dat God mij op dit soort events vaak ook gezegend heeft. Dat ik gewoon... Ja, denk ik, tot mezelf en tot God keerde en weer met een nieuwe moed, een nieuwe focus. Al kon ik niet altijd zeggen waar dat nou precies in zat, toch weer huiswaarts keerde naar mijn vrouw en mijn kinderen. Ik ben dus getrouwd met Joanne, 4 kinderen, 4 jongens in de leeftijd van 1 tot 12. Dus ik denk ook wel dat ik iets weet van de dynamiek van rennen en ook het verlangen om te rusten in het dagelijks leven. Mooi. Job heeft echt al een heel mooi getuigenis gedeeld, hè? Eigenlijk... een heel kwetsbaar getuigenis eigenlijk, hoe hij in zijn eigen leven ervoer van, ik ben op altijd aan het rennen en hoe komt het nou dat ik zo moeilijk kom tot rusten? En wat we eigenlijk van het getuigenis van Job geleerd hebben is dat dat in ons systeem kan zitten, in ons karakter kan zitten, dat dat door onze opvoeding of door ons levenspatroon, zeg maar, kan ontwikkelen. En het tweede wat Job uit Wilhelm Busch voorlas is dat wij ook te maken hebben met een tegenstander die ons gek wil maken. Ja. Eigenlijk zou ik al bijna willen vragen, nadat we dat gehoord hebben, van herken je daar dingen uit? Want ik kan nu wel weer een preek eroverheen gaan houden, maar je bent hier ook om dingen te gaan processen. Dus het is wel goed om voor jezelf dat mee te nemen, van herken je dat? En hoe kan je relateren aan het getuigenis van Job? En hoe kan je relateren aan het getuigenis van Wilhelm Busch uit dat boekje? Ik wil met jullie een stuk lezen uit de Bijbel, uit Psalm 63. Een psalm van David. Toen hij in de woestijn... van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nachtwaken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels, over rust gesproken, onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. Even tot zover. Ik denk dat ik je vanavond een beetje in een hokje ga indelen. Daar ontkom ik eigenlijk niet aan, of ontkomen we eigenlijk met elkaar niet aan. Je hebt je ingeschreven voor een event met als thema rennen of rusten. Dus ik denk dat ik je toch een beetje indeel in het hokje dat je daar zelf soms ook mee worstelt. Met die dynamiek van hoe vind ik in mijn leven momenten van rust. Als ik je daarmee onrecht doe, dan vraag ik op voorhand vergeving. En is het misschien mooi om van jou te leren hoe je in je leven gekomen bent tot die momenten van rust, hè, waarin je echt het hart van God leert kennen. Maar toch zou ik je, als je zegt, ik heb hier geen last van, ik ben hier vanavond, maar dit probleem gaat aan mij voorbij, toch zou ik je dan een kleine winstwaarschuwing willen geven in alle bescheidenheid. Het proces van in een hamsterwieltje raken en helemaal doorrennen, Job beschreef dat uit zijn eigen leven, dat is niet iets wat plots komt en plots ook weer weggaat. Het is een proces van onrust die steeds groter wordt, waardoor je op een gegeven moment ontdekt, hé, ik ben eigenlijk niet meer te stoppen. Ik kom niet meer tot rust. Het zijn vaak kleine stapjes, procesmatig, waardoor wij uiteindelijk in een situatie komen die we ellendig vinden. Was het maar zo dat je er bij wijze van spreken in de onrust zit en dat je met één stap er weer uit bent. Het zijn diepere processen in ons leven die we moeten doordenken en onder ogen moeten zien. Dus ook al zeg je, ik herken niet die strijd naar rust, dan zou ik je vanavond toch willen zeggen, pas op, het begint vaak geleidelijk. Vaak hebben we het ook niet door. Die dompteur achter ons, die maakt zich liever niet bekend. Hij vindt het prima als we alleen te maken hebben met zijn effecten, maar het liefst blijft hij anoniem. En de tweede is, als je zegt, ik herken me er niet zo in, zou het toch kunnen zijn dat het sneller je pad gaat kruisen dan je lief is. Als je verschillende verantwoordelijkheden hebt in het leven, en dat zullen de meesten van hier hebben, niet iedereen zal denk ik getrouwd zijn, dan zullen misschien ook single zijn. Misschien is niet iedereen vader, misschien ben je wel getrouwd, maar ben je geen vader. Maar toch zal je verschillende verantwoordelijkheden hebben, en denk ik ook dat je wel iets herkent van rennen of rusten. Nou, ik wil vanavond eigenlijk eventjes vier dingen doen. Ik probeer daar met jullie vlot doorheen te gaan. Ik wil eerst even het verhaal van David onder ogen zien. David heeft deze psalm geschreven. Ten tweede wil ik even naar de kwaal kijken. De kwaal van onrust, rennen, zou kunnen zeggen. Derde is dat we kijken naar de oorzaak van die kwaal. We moeten goed symptomen en onderliggende oorzaken onder ogen zien. En het vierde is het medicijn. Wat moeten we doen om die rust te vinden? Ik wil even beginnen met David. Denken jullie, ik stel maar even een vraag, denken jullie dat David in zijn leven tijden van rennen heeft gehad? Ongetwijfeld. Als we David vanavond zouden interviewen, hij zou hier zijn. Hij zou mooi met ons muziek kunnen maken. Hij zou je kunnen vertellen van tijden dat hij heel erg geworsteld heeft met onrust in zijn leven. Als je David zou vragen, weet je ook wat het is om rust te vinden? Dan denk ik dat hij ook zou knikken. Hij is de man die Psalm 23 geschreven heeft. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen aan grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Dat is taal van iemand die een gerust hart heeft, toch of niet? Ja. Ik vind het mooi. David is uit het leven gegrepen. Weet je waarom? Het is goed begonnen bij hem. Hij als jonge jongen is hij door God geroepen. Hij was iemand die ernstig met God was. Hij was achter de schaapskooien. Hij was die en hij zocht daar God. En God zag dat en God verkoos hem als opvolger van Saul. En het is prachtig begonnen. Hij stelde zich nederig op. Saul heeft hem jarenlang vervolgd en uitgeknepen. Maar als je het leest in 1 Samuel, dan zie je dat David daar eigenlijk vorstelijk op reageert. Hij blijft in de rust, zou je kunnen zeggen. En zelfs op momenten dat hij Saul kan doden en zijn hele team om hem heen roept, dit is je kans, dood hem, doet hij het niet. En blijft hij in de pas met God, zegt hij, zou ik zo'n kwaad doen en zondigen tegen God. Mooi, hè? Op een gegeven moment wordt hij koning in Hebron. 7,5 jaar. En dan wordt hij uiteindelijk door de mannen van Jeruzalem gevraagd om in Jeruzalem te komen regeren. Echt een prototype van de Messias, zou je kunnen zeggen. Een prachtig voorbeeld. De Bijbel noemt hem een man naar Gods hart. Van David kan je leren wat rust is. En daar zit hij in zijn paleis. Israël is veroverd. Hij heeft wel heel veel rust. Hij gaat niet meer mee met het leger. Misschien is het wel een ander soort rust. En je kent het verhaal. Plots is daar Bathsheba. En is Bathsheba heel erg interessant voor hem. De aantrekkingskracht van een vrouw. Misschien is dat je ook niet vreemd. En dan gaat het ineens heel snel. Hij maakt die fout, ik hoef het verhaal jullie niet te vertellen. En ik denk dat er vanaf dat moment, toen hij met Bathsheba geslapen had, was er een onrust in zijn leven. Een geheim. Een geheime onrust. En David gaat rennen. David gaat rennen. Hij heeft het misschien niet in de gaten, maar hij gaat heel hard zijn best doen om zijn fouten te verbergen. Hij wordt vreselijk onrustig. En je ziet hem zijn best doen om zijn fouten onder het vloerkleed te schuiven. Als je dat verhaal leest, hè, als je je Bijbel zo doorleest en je volgt David, dan heb je bijna met hem te doen. En denk je, tjoh, ik kan je eigenlijk nog wel begrijpen. Misschien heb je het wel eens bijna een beetje autobiografisch gelezen. Hij gaat plannen bedenken. Dat kind, dat moet dan toch van Uria zijn. Tenminste, dat moeten de mensen denken. Uiteindelijk is Uria degene die niet meewerkt. En dan moet het maar, hè. Hij gaat over lijken. Die man van God. Hij gaat over lijken, letterlijk. Hij laat Uria doden. En dan lijkt het allemaal opgelost. Hij neemt Bathseba tot vrouw. Het kind wordt geboren. Het kind wordt ziek. Het kind sterft. Wat moet David onrustig zijn geweest, hè? Denk je niet? Op zoek naar God, op zoek naar zichzelf, op zoek naar waarachtigheid. Maar hij komt er niet uit. Hij komt er niet uit. En God ziet dat, want God houdt van David. David is niet met God begonnen, God is met David begonnen. Jij bent niet met God begonnen, God is met jou begonnen. Dat is goed nieuws trouwens. En God stuurt Nathan. Soms heb je Nathans nodig, hè, in je leven. Ik wel. Ik kan momenten aanwijzen in mijn leven dat er een soort van Nathan was. Niet per se die priemende vinger, soms een hand op je schouder, soms een eerlijke vraag. Waardoor de kwaal wordt blootgelegd. David, jij bent die man. In je onrust verstop je jezelf als Adam in de bosjes en je bent onoprecht. Jij bent het, David. En dat was een kruispunt voor David. Ik denk als David daar had gekozen om te blijven ontkennen. Je zou kunnen zeggen, in het thema van vanavond, broeders. Als David daar had gekozen om te blijven doorrennen in het hamsterwieletje en in die leugens. Die hij waarschijnlijk helemaal gecultiveerd had in zijn denken. Dat was gewoon, dat waren zeg maar geëikte paadjes geworden. Dat had hij al lang goed gepraat, die dood van Uria. Daar was hij mee gaan leven, dat was status quo geworden. En de omgeving had het geaccepteerd. Bathseba was zijn vrouw. Hij had kunnen kiezen om op dat moment door te gaan. Hij had Nathan kunnen doden. Hij had een vingerknip kunnen geven en een soldaat kunnen roepen. Dood die lastige profeet. Dat kon niet. Maar weet je wat zo mooi is? En dit is mooi. Als je dat herkent in je leven. Als je dat ook herkent in je leven. Dat er momenten zijn dat God met je praat. En dat je van binnen voelt. Nu kan ik niet blijven wie ik ben. Nu moet ik eerlijk worden voor God. En die machtige koning, die succesvolle koning, broeders, hij is ineens een hele kleine jongen. Hij wordt weer helemaal kind, zou je kunnen zeggen. En hij zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. En hij schrijft in zijn dagboek, Psalm 51, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit. Geef mij weer de vreugde van uw heil. Was mij schoon. Ontzondig mij met hyssop. En eigenlijk zie je dat hij echt weer tot overgave komt. Hij wordt eerlijk met zijn leven. Je zou kunnen zeggen, er komt weer rust in zijn leven. Doordat hij zijn hart weer openlegt voor God en zijn maskers afdoet. Ik weet niet of jij een Bathseba-story in je leven hebt. De meeste denk ik niet. Of misschien niet op die manier. Maar ik denk wel dat je het herkent. Dat je soms als man geneigd bent zijpaadjes te nemen. Zoals David een zijpad neemt. En dat je daar een innerlijke onrust mee ontwikkelt. David heeft zich bekeerd. Heeft vergeving van God ontvangen. Toen kwam Nathan nog een keer. En Nathan heeft gezegd, David, je zonden zijn vergeven. Mooi, hè? Het is altijd een nieuw begin bij God. Dat vind ik zo goed nieuws. Het is altijd een nieuw begin bij God. Maar Nathan zegt ook tegen hem, het zwaard zal van je huis niet wijken. Het gaat wel consequenties hebben. Wij zijn verantwoordelijke mensen. Het zwaard zal van je huis niet wijken. Het duurt niet lang. Je kent het verhaal. Het duurt niet lang. Of zijn eigen zoon Absalom staat tegen hem op. Bedenkt een list. En na een paar hoofdstukken verder is het zover dat Absalom op weg is naar het paleis. En David, die geëerde koning, die gerespecteerde man, de koning van Israël, moet zijn paleis verlaten en gaat richting de woestijn. Toen hij vorige keer in de paniek kwam, in de crisis kwam, toen ging hij om zich heen slaan. Toen ging hij Uria doden en ging hij liegen en bedriegen. Nu komt Absalom op hem af, zijn eigen zoon. En nu is de vraag, wat gaat David doen? Heeft hij er iets van geleerd? Zeg maar, schiet hij in de onrust? Gaat hij rennen om zijn hachje te redden? Om zijn eigen controle vast te houden? Of heeft hij wat geleerd? Weet je wat ik zo mooi vind? Als je 2 Samuel 15 leest, dan zie je dat David met heel zijn gevolg het paleis verlaat. Het moet een aftochtelijk tafereel zijn geweest, als je dat gezien had. Die gerespecteerde koning die gewoon met de staart tussen de benen vlucht. En dan staat er 2 Samuel 15 dat hij de beek oversteekt en dan komt hij in de woestijn van Juda. David, wat ga je doen? Ga je rennen? Of ga je rusten? Weet je wat hij daar doet? Misschien 's morgens vroeg dat hij zijn wekker zette. En dat hij 's morgens een stukje van zijn tent wegloopt, tegen een rots gaat zitten. En daar schrijft hij Psalm 63. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig, zonder water. Een renner heeft afgeleerd om te rennen. En hier zie je dat hij gaat rusten. Hij heeft geleerd om in de crisis God te zoeken. Niet die zijpaadjes te nemen van allerlei patronen in je leven. Of van verslavingen. Maar met je ziel naar God te gaan, hè, zoals Job daar getuigenis van gaf. Oké, dit is eigenlijk het verhaal wat ik even aan het begin als eerste wilde vertellen. En ik heb daar een vraag over. Ah ja. Als je dit verhaal van David nou zo hoort, het is een bekend verhaal voor je. Herken je die eerste dynamiek dat je gaat rennen, dat je gaat verbloemen, dat je je zaakjes op orde wil houden met Bathsheba? En herken je ook dat tweede? Dat als Absalom op je afkomt, dat je toch in de rust blijft. Dat je tot God gaat en dat je Psalm 63, bij wijze van spreken, uitspreekt. Weet je wat het is om te vluchten en te gaan rennen? Maar weet je ook wat het is om stil te gaan staan en te gaan rusten en tot God te gaan? Met jouw Bathsheba's en jouw Absaloms. Even naar de kwaal, als het tweede. Wat is dan de kwaal van dat rennen? Hoe zou je dat omschrijven? Je mag even reageren. Hoe zou je de kwaal van het rennen omschrijven? Het niet kunnen rusten. Geef er eens wat woorden aan. Houdt het stuur in eigen handen? Stress. Paniek. Verbloemen. Dat rennen kan er heel kalm uitzien. Angst. En dat je het... Wat is die angst dan? Dat je openbaar komt als iemand die gefaald heeft.
Ja.
Ja. Zijn er mensen die zeggen, ik voel me beledigd als je deze kwaal op mijn naam schrijft? Zijn er mensen die zeggen, nee, ik voel me niet beledigd. Ik herken dat wel in mijn leven. Stik eens even je vinger op. Ik ook trouwens. Oké, dat is fijn om te weten. Dan heb ik het over relevante dingen. Hey, even wat feitjes. Ik heb even wat onderzoek gedaan. Ik lees even voor. Onze cultuur wordt getypeerd als een burn-out cultuur, wat je ook van het woord vindt. Maar bijna 20% van de mensen heeft ergens officieel gemeld dat ze burn-out klachten hebben. Dat betekent in Nederland meer dan 1 miljoen mensen. Dat zijn alleen nog maar de mensen die het melden, ergens officieel. Dat is bizar, hè? Daar staat bij, generatie Y, dat is de generatie 20'ers en 30'ers. Wie zijn dat hier, de 20'ers en 30'ers? Nou, misschien ongeveer de helft, ja. Ik ook. Dat is de target generatie. Die lopen het meeste gevaar. 50% van hen zegt er regelmatig 's nachts wakker te liggen in verband met werk, geld of relaties. De stressfactor is ongekend hoog. Nou, als ik je dat nu zeg, dan zeg ik waarschijnlijk geen nieuwe dingen. Misschien zijn die cijfers nieuw, maar het fenomeen is voor jou waarschijnlijk nu nieuw. Er ligt op ons mannen een geweldig hoge druk. Niet alleen door werk, maar ook door sociale verplichtingen, de media, de kerk, sport, goede doelenacties, vakanties, hobby's en een hoop andere goede zaken die onze aandacht vragen. Het was waarschijnlijk een hele prestatie om hier vanavond en morgen te kunnen zijn. Je moest echt je agenda vrijruimen. En je hebt tegen andere dingen nee moeten zeggen. Dat zal voor de meesten van jullie gelden. Misschien niet voor iedereen, maar wel voor de meesten. Het is een leven van jong leren. Dat. Te druk met leuke dingen. Ja. Ja. Ik herken het zelf ook helemaal. Misschien ben je ook wel zo iemand die al geprobeerd heeft om dat soort dingen in je leven te veranderen. Patronen te doorbreken, ritmes te veranderen. Misschien rond het nieuwe jaar dat je voornemens had, of na een etentje met je vrouw, of na een periode van ziek zijn, dat je dacht, daar moet toch wat veranderen. Dat kan zo niet blijven. Ik wil meer tijd met mijn kinderen doorbrengen, ik wil terug naar de basics van het leven, ik wil eenvoudiger gaan leven. Dat is helemaal in, hè? Helemaal in, eenvoudiger gaan leven. Mensen zijn druk met eenvoudig leven. Misschien ook wel verticaal, dat je zegt, ik wil terug naar God, naar zijn woord, naar het evangelie. Ik wil meer naar de gemeente toe. Maar veranderingen zijn moeilijk. Veranderingen zijn echt moeilijk. We zijn onafhankelijke, trotse mannen die het moeilijk vinden om onze zwakte toe te geven, hulp te zoeken en om veranderingen aan te brengen in diep gewortelde patronen in ons leven. We zijn slechte veranderaars. We bekeren ons maar moeizaam. Misschien zeg je, oké, je hebt het over de kwalen, dat klopt, ik heb het over de kwaal. Wat zijn dan, ik vind het nog een beetje abstract, wat zijn dan waarschuwingssignalen? Hoe kan je die kwalen in je leven herkennen? Want ik heb niet zo'n David-fout gemaakt, maar ik loop misschien toch kans om verkeerde keuzes in mijn leven te maken. Misschien juist wel het komende jaar, als je van baan gaat wisselen, of als je een kleine krijgt, of als je gaat trouwen, of als je, noem maar op, een nieuw huis gaat bouwen. Ik noem maar wat voorbeelden. Wat zijn dan die symptomen die jou vertellen? Pas op. Er is een boek verschenen, een paar jaar geleden. Dat heet Reset voor mannen, van David Murray. Sommigen van jullie zullen het misschien kennen. En hij zegt, je moet een man vergelijken met een auto. Ik vind dat wel een mooi voorbeeld, dat past wel. Hij zegt, een auto heeft een dashboard. En op een dashboard gaan af en toe lampjes branden. Als teken, er is iets mis. Je hebt gele lampjes, je hebt oranje lampjes en je hebt rode lampjes. Dat betekent gelijk stoppen naar de garage. Oranje kan nog even. Mijn auto brandt al een paar weken wat lampjes. Ik ga nog eventjes door. Dat kan. Zo hebben we ook allemaal een soort geestelijk dashboard waar soms ook lampjes op gaan branden. En hij onderscheidt in zijn boek, die David Murray, 7 waarschuwingslampjes terreinen. Terreinen waar lampjes kunnen gaan branden. Ik ga die even noemen, die zijn interessant. Ten eerste, ik heb het dus over de stress, hè, van niet tot rust kunnen komen. Het rennen. Ten eerste zegt hij, er zijn fysieke waarschuwingslampjes. Dit wordt akelig concreet. Toen ik dit boek 2 jaar geleden in de zomervakantie las, zei ik tegen Johanna, ik denk dat ik hulp nodig heb. Het was grappig, maar het was ook serieus. Het eerste is kwakkelen met lichamelijke klachten, zegt hij. Slaperigheid of slaapproblemen. Ongezond gewicht. Te veel koffie, te veel alcohol. Hij zegt dat kunnen elementen zijn, dat kunnen lampjes zijn. Zeker als daar veranderingen in komen ten slechte. Dat er een aantal dingen in je leven niet goed zitten. Ongecontroleerd zijn, onrustig zijn. Tweede is mentale waarschuwingslampjes. Concentratieproblemen. Vergeetachtigheid. Cynisch worden. Of overkritisch worden. Of mentale uitputting. Gewoon doodmoe zijn in je hoofd. Het overzicht verliezen. Derde, emotionele waarschuwingslampjes. Verdrietig of mistroostig zijn. Weinig lachen. Je lach sterft weg. Je wordt somber. Bezorgd misschien. Dingen achtervolgen je. Je kan dingen niet meer loslaten. Je wordt er 's nachts van wakker. En 's morgens word je wakker en je denkt er als eerste aan. En je krijgt een klein wereldje. Je bent vooral bezig met je eigen zorgen en problemen. En de zaken van andere mensen raken je eigenlijk steeds minder. Emotionele waarschuwingslampjes. De vierde zijn relationele waarschuwingslampjes. Je huwelijk verslapt als je getrouwd bent. Het diepere gesprek met je vrouw wordt steeds minder. Je seksleven wordt egoïstisch. Het is meer behoefte gestuurd in plaats van liefde gestuurd. Je bent licht geraakt, bijvoorbeeld naar je kinderen. Snel boos, ongeduldig, afwezig, gefrustreerd. Je brengt misschien weinig tijd met je kinderen door. Je wordt veel afgeleid door je telefoon. Of dingen die je nog zou moeten doen, terwijl je juist met je kinderen bezig bent. Of met je vrienden. Je isoleert je wat van vriendschappen. Dat zijn relationele waarschuwingslampjes. Vijfde is beroepsgerelateerde waarschuwingslampjes. Ja, en ons beroep is ons belangrijk. Hè. Ik was net na een half uurtje hierbij bij de koffie. Ik heb denk ik met 5, 6 mannen gepraat. En met 4 of 5 heb ik het gehad over ons beroep. In een gesprekje van een paar minuten. Wat doe je in het dagelijks leven? Dat zijn vragen die we elkaar stellen. Hè. Wat doe jij? Wie ben je en wat doe je? David Murray zegt, beroepsgerelateerde signaaltjes zijn dit. Je gaat 50 uur plus werken. Je hebt de neiging om door te gaan. Je werkt op dagdelen waarop je eigenlijk vindt dat je niet zou moeten werken. Maar je doet het toch. Het kan even niet anders. En je weet ook dat het een patroon is. Je hebt uitstelgedrag. Je bent je passie kwijt. Het is sleur geworden. En je voelt je lui of zwak als je vrije tijd hebt. Het zesde zijn morele waarschuwingslampjes. Je bekijkt gewaagd materiaal op internet. Dubieuze films. En je ziet dat er een verschuiving plaatsvindt in je normen. Qua tijd en qua inhoud op het web. Je hebt contact met andere vrouwen, die niet jouw vrouw zijn, op een te close manier. Dat is een waarschuwingslamp. Je neemt het niet zo nauw met de waarheid. Je overdrijft misschien makkelijk. Een leugen en waarheid worden een beetje vermengd. Je geeft misschien te veel geld uit aan dingen die niet echt nodig zijn. En je eetpatroon en je drankpatroon, bijvoorbeeld alcohol, zijn ongecontroleerd. Morele waarschuwingslampjes. En dan de laatste geestelijke waarschuwingslampjes. Je stille tijd, je tijd met God, is steeds korter geworden of zelfs vervallen. Je beleeft je relatie met God niet als een vader, met zijn kind. Maar het is een God die ver weg is, onbetrokken, afwezig. En jij ploetert hier op aarde voort. Je hebt soms de neiging om hem te beschuldigen. Waar is hij en wat doet hij? Zonde belijden vind je moeilijk. Wat abstract. En als je het doet, is het mechanisch geworden. Je laat misschien diensten in de gemeente lopen. En het liefst laat je ook je verantwoordelijkheden los. Je komt christenen niet zo graag meer onder ogen. Je voelt je misschien weer iets beter als je weer iets voor God gedaan hebt. Een dienst bezocht of een stukje gelezen. preken en boodschappen raken je niet meer zoals vroeger. Waar je hart misschien vroeger ontvankelijk en zacht was, merk je dat het nu wat dof en mat geworden is. Je gelooft wel dat de Bijbel waar is, maar je kan het zo moeilijk op je eigen leven toepassen. Tot zover de dashboardlampjes. 7 terreinen. Wij zeiden hier net tegen elkaar, ik wil even 2 dingetjes eruit halen. Wij zeiden hier net tegen elkaar van, je kan bepaalde patronen in je leven herkennen. De oplossing weten, zeg maar de genezing is dat je terugkeert naar God en dat je dan zo blij bent dat je eigenlijk weer echt die rust en die vrede bij God vindt. En dat je denkt, hoe heb ik dit ooit kunnen verkwanselen, dit voorrecht om bij God te zijn? En dat je bij wijze van spreken tegen God zegt, Heere, ik ben er weer. Ik heb u opnieuw gevonden. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid heb ik gezien. Uw goede tierenheid is mij beter dan het leven. Hoe dwaas kon ik zijn om dit te laten schieten? En dat je 1, 2, 3 dagen later dezelfde fout maakt. Nou, dan zie je dat je in een gevecht zit. En daar moet je je ook niet voor schamen. En zoals Job vanavond zijn getuigenis gaf en jullie net dingen. Je bent gewoon in een strijd betrokken, in een hevige oorlog. Er woedt een strijd om je ziel. Kijk, de hele media, die tekent mannen die op de mountainbike zitten en die lekker genieten van het leven en die aan bodybuilding doen en die met een zak chips op de bank liggen en die gewoon, huppakee, genieten van het leven, van vakantie naar vakantie. Maar dat is niet het beeld. We zitten in een geestelijke strijd. Er woedt een gevecht om jouw ziel en jij bent daar ergens verantwoordelijk in. Dus daarom zegt Paulus ook, voorts, mijn broeders. Word krachtig in de Here en in, ik weet het even niet meer aan mijn hoofd, in de sterkte van zijn macht. Ja, je kan elkaar maar helpen. In de strijd, ja. Kom op, zegt Paulus, ga staan. Doe je wapenrusting aan. Wrijf je ogen uit, je bent in een strijd betrokken. Wij hebben de neiging om te denken, geestelijke christen hebben geen strijd, die wandelen zo de hemel binnen en ik ben een loser en ik lig alleen maar onderop in het gevecht. Nee, we zijn allemaal in een strijd betrokken. We zijn samen in het leger van Christus. We hebben dezelfde vijand van buiten, de Satan, die dompteur achter ons. En ook die vijand van binnen, het taaie vlees. En dat moeten we bestrijden. Schaam je dus in die zin ook niet voor je strijd. En eigenlijk ook niet voor je struikelingen. Zonde is zonde, maar het is, David kwam ermee voor de dag. Ik vind David echt een man. Als die zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. Waarom weeg je geld uit voor wat geen brood is? Waarom geef je zoveel energie en tijd aan dingen die je niet verzadigen kunnen? Waarom zoveel arbeid voor dingen die je niet verzadigen kunnen? Jesaja 55. Kom, luister aandachtig naar mij en eet het goede. En laat je ziel zich in vettigheid verlustigen. Jesaja 55 is een uitnodiging om tot de bron van het heil te komen. En als je daar komt, dan zeg je, hoe heb ik dit kunnen laten? Waarom zijn we een vijand van onze eigen ziel? En van de overvloed die God biedt. Jesaja 55 zegt, neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Vraag maar aan David. Er is een nieuw begin. Symptomen. We hadden net 7 gebieden. Genoeg over die symptomen. We moeten naar de garage. Wat is de oplossing? Rijd die auto de garage in en repareer hem. Die lampjes die branden, ik zie ze. Ik moet er iets aan doen. Misschien had je dat ook wel. Misschien niet helemaal dat je zegt van nu, maar dat je zegt, nou, ik zie toch wel dingen in mijn leven die ik onder ogen moet zien. Oké. Dat zou makkelijk zijn, hè? Je olielampje knippert, je rijdt hem naar de garage en je zegt olie bij willen maar. En een dag later knippert hij weer en je rijdt naar de garage, hup, weer een liter olie erbij. En een week later weer, en een week later weer. Maar op een gegeven moment gaat die monteur wat zeggen. Hij gaat zeggen, dat heeft een oorzaak. We moeten die oorzaak onder ogen zien. We kunnen niet alleen de symptomen bestrijden. We moeten die oorzaak onder water. Ik heb iets gezegd over het verhaal van David. Gezegd over de kwaal. Ik wil kort iets zeggen over de oorzaken van deze symptomen. Ik heb drie oorzaken, denk ik, die misschien typisch voor mannen zijn. Hoe komt het nu dat ons hart zich afwendt van de rust en gaat rennen bij God vandaan? De eerste oorzaak die ik wil noemen. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat wij in een gevallen wereld leven. Wij leven in een wereld die niet volmaakt is. We zitten niet meer helemaal in Gods kaders en er zijn moeilijke dingen in ons leven. Vermoeidheid, ziekte, handicaps, sterfgevallen, verlieservaringen. Dingen die moeilijk zijn. We leven in een gevallen wereld. Maar die gevallen wereld is ook een gekke wereld geworden. Ik ga even snel. Ik denk dat je me kan volgen. De eisen die aan een mens, ook aan een man gesteld worden, zijn ongelooflijk groot. Je moet als man een alleskunner zijn. Dit is wat de wereld, die gevallen wereld, ons toeschreeuwt op allerlei manieren. Iemand die op het werk bovengemiddeld presteert, die thuis is, die een goede vader is, die een goede sporter is, die voldoende financiën binnenhaalt, die moet promotie kunnen maken, blijven studeren, voldoende sporten, op social media actief zijn, een representatief cv hebben, je moet een toonbaar profiel op LinkedIn hebben, je moet trouwens ook kunnen koken. Je moet klussen en je belastingaangifte kunnen doen. En natuurlijk, christenen behoren ook in de kerk actief te zijn, een steentje bij te dragen, geen nee te zeggen als je van Gods wegen verkozen wordt tot een bepaald ambt. Met goede ideeën komen om dingen te verbeteren. En ja, als het kan ook je eigen auto te repareren als die het niet meer doet. Kortom, de sociale verwachtingen, de werkdruk, de financiële druk, waar trouwens ook weinig over gesproken wordt onder mannen. Er zullen hier ook mannen zijn die het spannend vinden, ga ik het deze maand redden? In mijn gezin, met mijn verantwoordelijkheid, met de financiën. Is torenhoog. En de wereld schreeuwt je toe, jij kunt het. Je moet het bereiken. In dat paradigma leef jij als man. Dat is de grote druk van een gevallen maatschappij. Het is goed om te beseffen dat je in die tijd leeft. Dat is buitenaf. Maar we zijn ook gevallen mensen. We hebben ook een zondig hart. Waarin zondige mechanismen strijden. Hier is in mijn hart. Ik ben door de genade van God in 2006 tot bekering gekomen. Daarvoor leefde ik in de wereld als een varken in de modder. Ik vond het heerlijk. Maar sinds 2006 is er in mijn hart een burgeroorlog. En zijn er twee koninkrijken die met elkaar clashen. Duisternis en licht. Dat moet ik me beseffen. En er zitten in dat zondige hart, hoewel het door God getransformeerd is en hoewel mijn leven veranderd is, is mijn hart nog altijd een zondig hart. Hè? Calvijn zei, ons hart is een afgodenfabriek. Er zitten in ons hart mechanismen die zondig zijn, die zitten onder de waterlijn, die zie je niet. Die komen daar buiten door die symptomen. Dat zijn de lampjes die knipperen. Maar de symptomen zitten eronder. Het olietekentje is aan de bovenkant. Geen rust, morele lampjes, fysieke lampjes, geestelijke lampjes. Dat zijn eigenlijk aan de buitenkant dingen, aan de bovenkant. Maar er zitten dingen onder. Wat zit er dan onder, zeg je? Wat is dan het probleem van mijn hart? Ik heb drie oorzaken die ik kort wil noemen. Ten eerste, er zit sinds de zondeval een diepe wortel van onafhankelijkheid in ons. Supermooi dat Job dat ook eerlijk vertelde. Dat zit in ons allemaal. Dat is het. Eigenlijk is het ongeloof. We geloven God niet. Ik ga je een probleem aanpraten. Het probleem van ongeloof. We geloven God niet. Of niet zoals hij geloofd wil worden. Hoe zeg je, jij zegt, hoezo dan? Nou, dit is onder de waterlijn. Hè? We geloven niet dat God zorgt. Daarom zijn we bezorgd. We geloven niet dat God onze primaire behoefte is. Daarom zoeken we van alles en nog wat buiten hem. We geloven niet dat God voorziet. Daarom willen we onszelf krampachtig in veiligheid brengen. We geloven niet dat God nabij is. Daarom weten we ons verlaten. We geloven niet dat hij genadig is. Daarom gaan we uit werken leven. We geloven niet dat hij barmhartig is. Daarom zijn we perfectionistisch. En bang om fouten te maken. We geloven niet dat hij soeverein is. Daarom proberen we zelf alles onder controle te houden. We geloven niet dat we in Christus aanvaard zijn. Daarom zoeken we naar erkenning op 1000 manieren. We geloven niet dat hij tot ons spreekt als vader. Daarom lezen we de Bijbel niet of ongeïnteresseerd. Wat is het medicijn voor deze kwaal? Voor deze oorzaak? Ik zou tegen je willen zeggen vanavond: keer terug naar de schrift. Broeder, ik heb een eenvoudig advies voor je. Keer terug naar de God van de Bijbel. Hier vind ik God in en leer ik wie hij is. Als ik mijn Bijbel niet lees, er zijn dagen dat het bij mij in het gedrang komt, dat ik rustig mijn Bijbel lees, omdat er andere dingen mijn aandacht vragen. Dat kunnen de kinderen bij het ontbijt zijn en allerlei andere dingen. Maar als ik mijn Bijbel niet lees, dan vervagen de beloften van God. En weet je wat ik ga doen? Ik ga voor mezelf zorgen. Hoe meer ik in actie kom, hoe minder ik van Gods belofte zie, hoe meer ik in actie kom om mezelf overeind te houden. Om mezelf te handhaven. En ik moet terug naar de schrift. Ik moet gaan zien dat dit het boek van Vader is. Waarin hij me tegemoet komt. En zichzelf aan mij openbaart. En zegt, ik ben met u. Wees niet bevreesd. En dan die verkrampte handen worden dan ontspannen. Mag ik je vragen? Een persoonlijke vraag aan je. Je mag het ook aan mij straks doen. Hoe staat het met je omgang met het boek van Vader? Heb je de belofte van God op je vizier? Waarom ben je zo onrustig? Waarom ben je zo onafhankelijk? Waarom ben je zo in controle? Een jaagje naar controle en grip op je leven. Waarom ben je zo bezorgd? Heeft God dan niet gezegd? Wees niet bezorgd. Ga je de musjes en de lelien dan niet ver te boven? Keer terug tot de schrift, de God van de Bijbel, die tot jou wil spreken. Waarom verwaarloos je je binnenkamer terwijl God je daar wil ontmoeten? Waarom doe ik dat? Luister aandachtig naar mij en eet het goede en laat je ziel zich in vettigheid verlustigen. Ongeloof wordt om zeep geholpen door de belofte uit het evangelie. Herken je dat? Als je in je binnenkamer bent geweest of je hebt een wandeling met God gemaakt. Broeder. En je bent echt even tot rust gekomen. Net als David in de woestijn. En je hebt het woord van God gelezen. En dat je zegt, ik ben gewoon een ander mens. Herken je dat? Tweede is afgoderij. Adam is gevallen en Adam werd een afgodendienaar. Jij en ik zijn gevallen en we werden afgodendienaars. Gold, girls en glory. Als je ziel niet op God gericht is, je kompasnaad van je ziel niet op God en niet op de vreugde in God, weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je struinen. Dan ga je het ergens anders zoeken. Want hier zit een gat in je hart en je moet iets aanbidden. Je hart is een altaar en je zal altijd iets aanbidden. Of het nou gold is, geld, bezit, vastgoed, girls, vrouwen, seks, aandacht van vrouwen. Of glory, macht, eer, status, reputatie. Je zal er naar gaan jagen als je vreugde niet in God is. Zonde is wat je doet Afgoderij is wat je doet als je hart niet tevreden is in God. Wat is het medicijn? Als je zegt Gold, Girls and Glory, als ik eerlijk ben, het heeft toch weer grip op me gekregen. Ik heb er eerder afstand van gedaan. Ik heb jaren gehad dat het me weinig zei. En toch, als ik eerlijk ben, het is via de achterdeur toch weer een beetje binnengekomen. Het heeft een oorzaak. En de oorzaak is bevrijdend. Je bent je vreugde in God verloren. En daardoor zoek je je vreugde in andere dingen. Jozef, waarom ging je eigenlijk niet naar bed met die vrouw? Die vrouw van Potifar. Reken maar dat dat een mooie vrouw was. En reken maar dat Jozef gezonde gevoelens voor vrouwen had. Waarom ging je eigenlijk niet met haar slapen? Zou ik zo'n kwaad doen en zondigen tegen God? Hij had de Heer voor ogen. Hij had zijn vreugde in God. Gold, Girls and Glory komen op de radar als God onder de radar komt. Dus moet je gold bestrijden? Nee. Moet je girls bestrijden? Ook niet per se. Glory? Ook niet per se. Je moet God zoeken. Je verlangen is niet te sterk, je verlangen is te zwak. Je verlangen is te zwak en daarom vul je het met gold, girls and glory. Je moet een sterker verlangen hebben, je moet een verlangen naar God hebben. C.S. Lewis zegt, we zijn eigenlijk halfhartige wezens, we zijn lafaards. We zijn lafaards, zegt hij. We rommelen een beetje aan met seks en met drugs, zegt hij. Terwijl, zoals een kind hè, met moddertaartjes speelt, ze zit in een zandbak, in een vieze zandbak, met bladeren en takjes, zie je dat voor je? En dat kind zit daar zandtaartjes te bouwen en je kijkt naar dat kind en je zegt, kind, je kan je niks voorstellen bij een vakantie aan zee, of wel? Nu zit je daar in de modder, je zit je te genieten van Gold, Girls and Glory, maar er is daar een vakantie aan zee. Dat is het, als je de heerlijkheid van God ziet. Terug naar God, naar de heerlijkheid van God. Schep vreugde in de Heere. De vreugde van de Heere is je kracht. Dat is het medicijn. David, waarom was Bathsheba interessant? Waarom zat je telkens naar die vrouw te kijken, David? Waarom zag je haar? En zag je haar niet alleen, waarom ging je kijken? En waarom liet je haar halen, David? Waarom deed je dat? Kan je het ons eens vertellen, David? Hoe kwam dat nu? Weet je wat David zou zeggen? Wat denk je? Hij miste de vreugde in God. Weet je wat hij roept in Psalm 51? Roept hij, zegt hij, herstel in mij de vreugde van uw heil. Geef mij weer de vreugde van uw heil, zegt hij. Dan verdwijnt Bathsheba wel op de achtergrond. Afgoderij. Medicijn is terug naar de vreugde in God. Dan het laatste. Ik denk de derde reden waarom wij gaan rennen. Ik heb genoemd, wat was de eerste kwaal? Ongeloof. De tweede was afgoderij. De derde is, denk ik, dat wij onze identiteit niet helder hebben als mannen. Identiteit is een modewoord, hè? Kan er een beetje moe van worden. 100 jaar geleden kenden ze dat niet in het Bijbels jargon, identiteit. Er was geen voorganger die over identiteit sprak. Het is een beetje een hedendaags begrip geworden. Ik gebruik het toch, omdat het veel gebruikt wordt. Maar ik denk dat je zou kunnen zeggen, wij als mensen en wij als mannen kunnen het zicht op God en op onszelf kwijtraken, doordat we niet helder hebben wat het betekent om in Christus te zijn. In Christus is een begrip wat we heel veel gehoord hebben, wat we vaak lezen in de brieven van Paulus, maar wat heel moeilijk in ons hart landt. Wat betekent dat in Christus? Het betekent dit. Door God aanvaard. Door God goedgekeurd. God heeft gezegd, je bent van mij. Je bent geadopteerd in mijn familie. En dat vergeten we heel snel. En dan wordt ons ego, ons identiteit, wordt onrustig. En we gaan op zoek naar dingen waar we het aan kunnen hangen, waar we onze waarde in kunnen vinden. In wat je kunt, in wat je hebt, in wat je doet, in wat je weet, in wat je hebt bereikt. En weet je hoe je dat merkt? In mijn leven is dit een ding. Ik heb dit niet helemaal onder de knie. Ik ben onderweg. Je merkt het als je afgewezen wordt. Als je een keer niet wordt gevraagd. Of niet wordt gezien. Of overgeslagen. Dan voelt het alsof de grond van onder je voeten wegzinkt. Alsof je weggesmeten wordt. Wat hebben we dan gedaan? We hebben onze waarde helemaal verbonden aan wat mensen van ons vinden. En als je dat doet, dit is allemaal onder de waterlijnen, dat heb je niet snel door. Als je dat doet, is het effect dat je op zoek gaat naar erkenning en bevestiging. Omdat je denkt, dat zal me houvast en geluk geven. Dus je gaat in je leven op zoek naar die bevestiging en die erkenning. Eigenlijk de boodschap van mensen, je mag er zijn, je doet het goed, je doet mee. Vooral mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad of trauma's hebben meegemaakt, kunnen hier heel lang mee worstelen. Heeft ook te maken met vaderbeeld dit. Denk ik. In ieder geval wel in mijn leven. En weet je wat we worden? We worden pleasers. De stoerste mannen in de sportschool zijn soms de kleinste jongens. Die eigenlijk een armpje op hun schouder willen. Die willen horen, je ziet er goed uit. Misschien kan jij je daar niks bij voorstellen. Maar misschien op jouw gebied. Je hebt het goed gedaan. Je bent zeer gewenst. Je hebt een mooie auto. Je hebt een goede baan. Je bent getalenteerd. Of je bent een goede leider. Of jij hebt mooie gaven voor in de gemeente. Of jij kan goed preken. En het gaat in die put van erkenning. Maar de ellende is, er zit geen bodem in. En dus ga je vragen. Je gaat eigenlijk kopjes geven bij mensen. Je gaat pleasen. Of je bent zo beschadigd door het leven en zo voor je gevoel afgewezen dat je een grote muur om je hart heen bouwt en dat je eigenlijk grof wordt. Dat je zegt, mij zullen ze niet raken. Aan mijn lijf geen polonaise. En je wordt ongenaakbaar. En als mensen je feedback geven, dan wijf je het weg. Ten diepste omdat je bang bent. En naar God dan? Naar God doe je hetzelfde. Hoe dan? Je denkt dat God blij met je is als je het goed hebt gedaan. En als je gefaald hebt, een slechte dag hebt gehad, denk je, nu heb ik het bij God verspeeld. Morgen vroeg uit bed, mijn Bijbel lezen, mijn zonde belijden, goed voor mijn vrouw zijn. Zodat ik me morgen of overmorgen geestelijk weer wat beter voel, wat meer aanvaard voelt. Je bent aan het onderhandelen met God. Je bent hem aan het pleasen. Je leeft in een verdienmodel. En genade is een woord wat je niet echt begrijpt. Ik denk zelf dat dit een van de grootste problemen is. Omdat we genade niet echt kunnen omarmen. Dat betekent dat God jou lief heeft zoals je bent. En dat God je aanvaard heeft op je beste dag en evenzeer op je slechtste dag. Dat je op je beste dag niks kan doen, waardoor God minder of meer van je gaat houden. En dat je op je slechtste dag niks kan doen, waardoor God meer of minder van je gaat houden. Je bent niet goed genoeg om de zegen van God te verdienen en je bent niet slecht genoeg om de zegen van God te verspelen. Ik heb het over de goedkeuring van God. En als je dit niet echt gelooft, natuurlijk zegt iedere christen hier amen op. Want dat staat in onze geloofsbelijdenissen, deze dingen, met de iets andere woorden. Hier zeggen we allemaal amen op, hier tekenen we voor. Maar in ons hart dit toe te laten. Als we dit niet toelaten in ons hart, weet je wat er gaat gebeuren? Je zou altijd met God blijven onderhandelen. En je probeert er met hem op een akkoordje te gooien. Jezus plus. En de een heeft geestelijke plussen en de ander heeft dat soort plussen. Maar het is de dood in de pot. En ik denk dat God het toestaat in ons leven. In ieder geval in mijn leven. Misschien is God wat strenger voor mij dan voor jou. Hoewel, het is misschien wel zeer genadig. Dat je soms vastloopt. En dat je niks meer hebt om God aan te bieden. Zoals die discipelen. Heb je iets voorbij het eten? Ze zeiden, we hebben niets. We hebben helemaal niets. Heel de nacht gevist en we hebben niets. Ze staan met lege handen. Ze durfden die man op de oever niet aan te kijken. En op een gegeven moment zien ze, het is Jezus. En ze komen aan het oever en Jezus zegt, ik heb brood en vis. Je kan van mijn genade leven. En als je dat echt omarmt, broeder. Echt de onvoorwaardelijke genade van God. Die Jezus zijn leven heeft gekost. En dat je kan zeggen, ik, vul je naam in, ben in Christus. Uit genade, door geloof, niet door werken. Voor eeuwig, onverbreekbaar, voor eeuwig in Gods hart. Komt er een rust in je leven. Stop je met rennen. Stop je met pleasen. Sta dan in de vrijheid. In de rust. Waarmee Christus je heeft vrijgemaakt. En word niet opnieuw met een juk van slavernij, van verdienen, van terugbetalen bevangen. Dat is de derde kwaal. En het medicijn is dat je de genade van God aanvaardt. Welke genade? Nou dit, het is volbracht. Dan ga je echt de rust binnen. Het is volbracht. Sta je daarop, op dat fundament. Al is dit vandaag je slechtste dag. Je hebt reden om te juichen. Je hebt reden om te juichen. Al is dit je slechtste dag. Want je weet zeker. Niets zal me kunnen scheiden van de liefde van Christus. Als dit landt in ons leven. Het is nog steeds bezig. Want soms heb ik ineens weer zo'n verdiendag. En dan zeg ik, Leander, je zit op een fout spoor. Stil mijn ziel, wees stil. Stil, ga terug naar de genade van God. Verkondig jezelf het evangelie. Dat is ook de enige manier waarop het soli deo gloria is in je leven. God alleen de eer. Dan stopt die samenwerking tussen God en jou. Ik bedoel, in de rechtvaardiging. Het is gewoon, Christus heeft het volbracht. En je leven wordt eigenlijk een leven van dankbaarheid. En niet van terugbetalen of verdienen. Dit is goed nieuws. Mocht je het nog niet doorhebben, dit is goed nieuws. En hier ontstaat de rust voor het volk van God. De Sabbatsrust waar Job het over had. Die de wereld niet kent. En ik vrees die de kerk grotendeels niet kent. Zonder een lelijk woord over de kerk te spreken. Wij zijn de kerk. We doen zo ons best. We willen het zo goed doen voor God. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Zullen we danken? Er blijft dan een rust over voor het volk van God. En in deze rust willen wij leven, Heere. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, ofschoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen, u Heer Jezus alleen. En u hebt gered, u hebt gezegd het is volbracht. Tetelestai, de prijs is betaald. En vanavond leggen we er in het geloof onze hand op en zeggen we ook voor mij. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Werk dit uit in onze levens, Heere. En doe ons groeien om in dankbaarheid, in vreugde met u te leven, zodat de afgoden geen kans maken. En dat het ongeloof moet wijken. En we stapje voor stapje komen tot een leven vanuit de rust. Heere, ik wil het leren. Te midden van mijn broeders wil ik u belijden. Ik wil dit leren, Heere. Ik verlang dit diep te leren. Diep, diep aan uw voeten, Heer Jezus. Daar vindt mijn ziel haar rust. En ik prijs u tegelijkertijd dat het volbracht is. En dat we mogen weten, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Ik bid, Heere, voor de mannen, voor ons allemaal zoals we hier zijn, dat we de lampjes serieus nemen, die branden op ons dashboard. Dat we ook de rust nemen om onder de waterlijn te kijken. Wat zijn de oorzaken daarvan? En dat we het medicijn met dankbaarheid zullen slikken. En weer een stukje gezonder, bevrijd van hier zullen gaan. En zullen leven in de vreugde van de Heere. In Jezus' naam. Amen.